We gaan verder met de dienst en we gaan ook verder met ons onderwerp uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 21. Ik lees met u samen de eerste 14 versen. Johannes 21, vers 1 tot en met vers 14. Er zitten mensen achteraan op misschien ongelukkige stoelen. Hier vooraan staan nog stoelen. Hele mooie zelf. Het hoeft niet, maar het mag. Johannes 21, vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan met u mee. Zij vertrokken en gingen scheep en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever en de discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? En ze antwoordden, nee. Hij nu zei tot hen, werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Zij riepen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heer was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En ze sleepten het net met de vissen. En toen ze dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord, sleepte het net aan land, vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie zijt gij? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan de discipelen geopenbaard had. Tot zover. Als u in Israël geweest bent en een rondrit, een rondtocht hebt gemaakt, dan bent u misschien ook bij Tapga geweest. Dat is de plaats van de wonderbare spijziging. Die is meestal wel bekend. Niet zo ver van de berg van de zaligsprekingen. Maar misschien bent u ook naast Tapga geweest in een op een ander plekje. En dat plekje wordt de Mensa Christi genoemd. Tafel van Christus. Dat zou de plek zijn waar de Heer Jezus Petrus in ere heeft hersteld. Hem weer in zijn dienst herstelde. Dat is ook de plek waar ze destijds samen hebben gegeten. Dus de plaats van Johannes 21 vers 1 tot en met vers 14. Of dat echt de vierkante meters zijn, zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Maar toch, als je daar bent, denk je, ja, dat zou heel goed kunnen. Een prachtplekje aan het meer van Galilea, de zee van Tiberias, waar je nu nog stil wordt vanwege de schoonheid van die plek. Het is er ook heel stil. Er komen relatief heel weinig toeristen. Ze gaan allemaal naar Tapga. En ze komen niet op deze plaats van de wonderbare spijziging. Ik vergis me nu niet. Tapga is de plaats van de wonderbare spijziging. Daar heeft de Heer Jezus 5 broden en 2 visjes voor een enorme menigte mensen tot zegen laten zijn. Maar ook deze plek is een plaats van wonderbare spijziging. De Heer Jezus. Hij staat aan de oever van dat meer. De derde maal dat de Heer Jezus zich in zijn glorie openbaart nadat hij uit de doden is opgestaan. Ik hoop dat het voor ons allemaal een heldere zaak is dat de Heer Jezus zich wil openbaren. Hij wil zich laten zien. Hij wil zich ook aan jou laten zien. Gistermiddag om een uur of vier, vijf reed ik weg uit Goes. Dat was een mannendag. Vele, vele mannen waren daar. En de laatste vraag die daar behandeld moest worden en die mij heel erg raakte, was een vraag. Ik zie Jezus staan. Hij heeft zijn handen uitgestrekt. En ik kan er niet bij. Help mij alsjeblieft. Dat sneed. Ik snap wel uit welke hoek de wind waait. En ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die bijna nooit zover kunnen durven komen in te zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat hebt u voor mij willen doen. De theorie is er wel. Het is waar, er is maar één oplossing, er is maar één weg, er is maar één mogelijkheid, en dat is de Heer Jezus. En je moet hem hebben, een andere is er niet. Dat is allemaal helder. Zeer orthodox, zouden we zeggen. Heel bijbels. Maar de vraag is ook of wij hem persoonlijk hebben leren kennen. Nou, in sommige atmosferen, in sommige kringen kun je dat niet zomaar doen. Je kunt niet zomaar iets pakken. Je kunt dat niet zomaar aannemen. Dat moet je gegeven worden. Nu, het wordt u ook gegeven. Het wordt je echt gegeven. En die eerste ontmoeting die je met de Heer Jezus zou mogen hebben, is wel die ontmoeting waarin je vrede vindt, waarin je echt rust krijgt voor je ziel. Vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. De tijd is spannend, we zeiden dat al. En je houdt je hart vast als je denkt aan de kinderen, aan de jeugd die hier in deze tijd moet opgroeien. De tijd is enerverend ook. De tijd duidt ook op het feit dat het niet lang meer kan duren. Dat er iets gaat gebeuren. En waar ben je dan? Wat is je perspectief? Wat is het eindpunt van je leven? Is het hier op aarde? Is het onze omgeving? Is het Nederland? Of is het de hemel? Is het het huis van de Vader waar de Heer Jezus plaats bereidt? Ik hoop dat je allemaal die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus gehad hebt. Dat is echt heel persoonlijk. Hij staat voor je nu. Ook op dit moment. En hij zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Kom maar bij mij, kom. In een nagesprek gisteren, nadat we deze vraag behandeld hadden, en de nazorg is ingeschakeld en dat is ook verder gegaan, zei iemand heel cru, een beetje te cru misschien, zou God iemand zijn die iemand van ons, een mens, aan een boom bindt met een touw en een tijdbom in zijn binnenzak stopt. Maar goed, omdat hij gebonden is, kan hij niks. God weet dat die tijdbom een keer barst, dat hij een keer knalt en hij gaat op afstand staan en zegt, kom maar bij mij. Maar hij zit wel vast aan touwen, gebonden aan die boom. Is dat God? Is dat het beeld van God? Nou, dat sneed me ook een beetje door mijn ziel. Is dat niet een beetje te cru? Is dat niet een beetje te fel? Weet je wel? Maar ik wil het gewoon zeggen tegen jou, tegen jullie allemaal. Zo is onze God niet. God is een God van liefde. God heeft ons zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo is onze God. Een God van liefde. Die zegt niet, kom, maar je kunt niet. Die zegt, kom en je kunt wel. Zoals Petrus uit het bootje kon klauteren toen de Heer Jezus zei, kom, wandelen op het water zelfs. Iets nog nooit gebeurd, kon toen wel. En u zegt met mij, ja, maar hij zong toch. Ja, dat klopt, omdat hij niet naar de Heer Jezus keek. Dat gaat bij ons precies zo. Als we niet naar hem kijken, dan zakken we weer weg. Dan zinken we weg, omdat wij naar de omstandigheden, naar de golven kijken. Maar de Heer Jezus wil dat jij de Heer Jezus leert kennen. God wil dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat mag ik echt zeggen uit zijn naam. We hebben de verkondiging, we mogen in zijn naam zeggen, laat u met God verzoenen. Er is echt voor jou een uitweg. Goed, eerste ontmoeting met de Heer Jezus. De tweede ontmoeting, ik wil het zo gewoon zeggen, is het moment waarop de Heer Jezus te midden van de discipelen komt en zich openbaart. Hij laat zich zien aan de discipelen zie de handen, zie mijn zijde. En hij zegende hen. Hij kwam bij de discipelen en hij zegende hen. Vrede zij u. Nou, ze waren blij toen ze de Heere zagen. En Thomas, 8 dagen later, blij toen hij de Heere zag. En hij zei, mijn Heere en mijn God. En nu komt dat derde moment. Dat is het moment niet zozeer verbonden met jouw behoud, met jouw redding, met jouw zaligheid, met je hemelgang, maar een openbaring in relatie tot je werk, tot wat je doet. Voor mezelf ben ik er zeker van dat we hier ook een profetisch vergezicht vinden van wat heb je gedaan de hele tijd dat ik er niet ben. En als de hele nacht gevist is, wat heb je dan? Wat heb je dan aangedragen? Wat heb je binnengebracht? Ik wil u niet om de oren slaan met een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer. Wat zult gij doen? Wat moet ik doen zonder één verloste zondaar neergelegd te hebben aan de voet van de Heer Jezus? Ik bedoel, dat zijn hele scherpe woorden, hè? Hoe moet ik hem onder ogen komen als ik niet één zondaar ook tot de Heer Jezus heb gebracht? Maar ik wil je gewoon vragen, wat doen wij? Waar zijn we mee bezig? Wat bedoelen we aan te reiken? Petrus had al te horen gekregen van de Heer Jezus, al in het begin van Lucas 5, vissers van mensen zal ik van u maken. Dus het vissen, het teruggaan en vissen, is natuurlijk ook gewoon, dat waren ze gewend geweest. Dat hadden ze gehad en ze waren even de weg kwijt. Ze waren wat stuurloos en ze zijn weer gaan vissen. Maar de Heer Jezus bedoelt er ook andere dingen mee. Ik ben er zeker van dat we hier in Johannes 21 een prachtige schildering hebben van de Heer staat op de oever. En hij vraagt, als de nacht voorbij is, of vrijwel voorbij is, wat heb jij voor mij? Heb je ook iets te eten voor mij? Stel dat de Heer dat nu, vandaag, vanavond zou vragen. Hebben jullie iets te eten voor de Heer Jezus? Wat zou hij dan graag willen eten? Kennen we zijn menu? Sommigen zijn er heel sterk in om te onthouden wat iemand lekker vindt en wat niet. En die mijn vrouw is er heel sterk in. Die weet precies wat gasten ooit wel leuk vonden, niet lekker vonden. Nou, ze weet het gelukkig ook van mij, dus ik heb geen klagen. Maar dat weten we van elkaar. Als je daar acht op slaat, dan weet je dat van elkaar. Maar weet u wat de Heer nu graag zou hebben? Dat is aan de ene kant simpele vraag, aan de andere kant moeilijke beantwoording. Ik ben er eigenlijk zeker van dat de Heer Jezus zo graag zou willen dat je God de Vader prijst, de Vader zoekt aanbidders, dat zei de Heer Jezus. Heb je iets? Waarin wordt God de Vader aanbidding gebracht? Nou, ook in het feit dat mensen de Heer Jezus leren kennen, ook in dat ze groeien in hun geloof, ook dat ze verder komen, dat ze echt gaan zeggen, Heer Jezus, u bent geweldig Vader, u bent alle eer en alle hulde krijgen uit onze leven, we mogen u prijzen, we mogen u groot maken. Niet overdreven, ik weet wel dat u daarop af kunt knappen, maar uw hart. Zou u tegen de Vader kunnen zeggen, Vader, wat geweldig dat u uw Zoon gaf, wat geweldig dat u de allerbeste, de allerhoogste, de allermooiste van u gaf. Wat geweldig bent u dat u uw eigen Zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Heb u de Vader ooit bedankt voor de Heer Jezus? Niet alleen voor het feit dat de Heer Jezus voor u naar het kruis ging, maar gewoon voor dat geschenk van de Vader. Voor dat geven van de Heer Jezus. De Vader zoekt aanbidders. En de Heer Jezus zegt, hebben jullie ook iets te eten? Hebben jullie iets waarvan ik geniet? Iets voor mij, iets voor mijn hart. Dan gaat het niet primair om onze verlossing, om onze redding, om onze bevrijding. Dan gaat het om glorie aan hem. Om geweldige eer aan onze Heer Jezus. Daar gaat het dan over. Ik hoop dat we doorkomen en dat dit stukje niet alleen een soort formele afsluiting is van het Johannesevangelie. Ja, dat komt ook nog. Eerste slot hebben we gehad. We krijgen nog een uitgebreid tweede slot, een sluiting van dat boek. Maar het is veel meer dan dat. Er komt een moment dat de Heer Jezus zal vragen, wat hebt u gedaan? Wat hebt u gedaan? Wat hebt u gedaan met dat wat ik je heb aangeleverd. Nou, sommigen praten dan over ponden, anderen praten over talenten. U hebt die gelijkenissen in de Bijbel, gelukkig. Maar de Heer Jezus, heb je ook iets te eten voor me? En ze hebben de hele nacht gevangen. Ik ben een keer op stap geweest met iemand die heel veel verstand had van vissen op het meer van Galilea. Zee van Tiberias. Dat zijn warme bronnen. En bij die warme bronnen zijn altijd de vissen te vinden. Ik ben zelfs geen sportvisser, dus ik praat maar wat ik oppakte. En bij die warme bronnen kun je dus je netten uitgooien en daar kun je echte vis vangen. En die discipelen wisten dat. Die wisten heel precies waar ze moesten vissen. Petrus was een vissersman. Johannes en Jacobus waren dat ook, de zonen van Zebedeeus. Die hadden dat vak geleerd al van hun vader en van hun grootvader. Helemaal geen moeite. En die vissers, die hebben beslist die warme plek gevonden. En geweten, heel precies. Ze zijn heel precies te duiden. Je kunt zelfs aan de kleur van het water zien waar die bronnen zitten. En ze hebben niks gevangen, de hele nacht niet. En nu is het zover dat de Heer zegt, gooi dan het net maar eens aan de andere kant. Nou, dat is tegen alle visserslogica in. Alle visserslogica. Dat was al eerder gebeurd. Toen heeft Petrus ook gedaan wat de Heer zei. En ook toen een gigantische vangst. En nu opnieuw. 153 grote vissen. Nou, we hebben onze hoofden al lang gebroken over waarom 153, waarom geen 152. 153, ja, dan ga je rekenen, dan ga je plus en min. Is er ook iets van 153 in de Bijbel te vinden? Is er geen psalm 153, dus dat viel ook weer tegen. Psalm 151 is er inmiddels wel. Maar we hadden wel ineens 51 soldaten uit het verhaal van Elia. En drie keer zo'n peloton van 51, nou dat gaf dan ook 153, dus je komt er wel. Een beetje Bijbelstudent gaat toch wat plussen en minnen. En komt ergens. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar 153 schijnt het enige getal te zijn. Als je 1 en 5 en 3 tot de derde macht verheft. De derde macht van 1. 1 keer 1 keer 1. Dat blijft 1. 5. 5 keer 5. Keer 5 is 125. Dus 1 plus 125 is 126. En 3 tot de derde macht is 3. 3 maal 3 is 9. Maal 3 is 27. 126 plus 27 is 153. Het is het enige getal als je dat tot de derde macht verheft. Dus de onderdelen van die cijfers. En je komt uit tot een geweldige conclusie. En dat is dat wat tot de derde macht verheven wordt heel erg veel is en buitengewoon zegenrijk is. De Heer had natuurlijk ook 150 vissen kunnen sturen. Was het wonder toen even groot geweest? Of 149? Of 154? Het was altijd een groot wonder geweest. Maar waarom nu 153? Nou, ik heb in elk geval een kleine oplossing aan de hand gedaan. Ik zeg niet dat dat het einde is, maar misschien helpt het je om daarover na te denken dat de Heer een bijzonder wonder heeft willen doen. De Heer wil door de kracht van hemzelf en door de kracht van de Heilige Geest en door de kracht van de Vader een wonder doen en wil een zegen geven. En die drie enige schitterende zegen van onze Heer komt hierin tot uiting. Als ze aan land komen en die vissen daar brengen, blijkt dat de Heer Jezus al vis heeft. Nou, dat is bijna hetzelfde. Als kun je wat aardappels brengen en als je dan komt met een kilootje of zo aardappelen. En dan staan ze al op het vuur, weet je wel, zijn ze al gekookt of zo. Of wat mij betreft gebakken, maar ik bedoel, dan hebben ze al. Nou, dat is ook wat overdunnen, wat overtrokken. Ik zal het gewoon zeggen, de Heer heeft jouw vissen niet nodig. Hij kan het ook zonder jou vissen. En toch wil hij jouw vis gebruiken. Dat wat jij aandraagt wil hij graag gebruiken voor zijn doel. Kort door de bocht, jij en ik mogen vandaag de Heer Jezus dienen. We mogen voor hem gaan. En als de Heer Jezus aan de oever staat en tegen mij zegt, daartoe heb je voor mij iets te eten, dan hoop ik dat ik zeg, Heer, ik heb nog iets. Ik heb niet, ik hoop niet dat ik moet zeggen, ik heb de hele nacht geploeterd en ik heb niks gevangen. Ik lees van zendelingen dat zij, ik weet niet hoeveel jaren, gepredikt hebben, gediend hebben ergens en dat er geen mensen tot bekering zijn gekomen. De Heer beoordeelt het overigens. Dat hoef ik ook niet te doen. Dat hoeven wij ook niet te doen. Dat hoeft Hij zelf ook niet te doen. Nu, zo is het in ons leven niet. We mogen gelukkig zien dat er heel veel zegen is. Maar dat is ook geen garantie. Want dat wat ik dan aanbreng, dat is niet eens van mezelf soms. Iemand over de streep helpen betekent dat iemand al lang bezig was en dat anderen al lang bezig zijn geweest en dat het laatste duwtje misschien van mij geweest is, maar dat is ook het enige. Dus anderen hebben dat ook gedaan. Dus het gaat niet om eer. Maar ik hoop dat je me begrijpt. Ik wil zo graag dat onze levens zo voor de Heer zijn, dat we niet een hele nacht ploeteren zonder iets te vangen, maar dat we voor Hem bezig zijn. En Hij geeft aan hoe het moet en waar we moeten vissen. Nu, dat wil ik ook beklemtonen, maar we kunnen wel bedenken, dat zou wel een leuke visplaats zijn. Dat is een goed stekkie. En sommigen zeggen zelfs van de vissen, dat is mijn stekje. Nou ja, doe maar. Maar dat is niet wat hier staat. De Heer zegt, ik bepaal wel waar jij mag gaan vissen. Ik zal wel zeggen waar jij het net mag uitgooien. En als dat Veenendaal is, of als dat een straat is, of als dat een groep is, een categorie is. Als de Heer zegt, het zijn kinderen, of het zijn volwassenen, het zijn jongeren, of het zijn ouderen. De Heer zal het wel uitmaken. En de Heer wil dat wij van hem horen waar we moeten gaan. Hij is de Heer van de oogst en Hij bepaalt waar we moeten zijn. De fout van de discipelen is geweest dat ze zomaar ergens begonnen zijn. En zo gaat het bijna altijd met werk voor de Heer. En daarom wordt het ook heel vaak afgebroken. Daarom komt er ook zo weinig van over. Is er zo weinig resultaat. Omdat we eigenlijk alleen maar voor onszelf bezig zijn. En naar eigen ideeën aan het ploeteren zijn. Hele nacht ploeteren. En nog geen resultaat. Zou de Heer dat vandaag nog willen doen? Ik ben er absoluut zeker van, als wij het verlangen hebben om voor de Heer te gaan en we vragen hem, Heer, waar moeten we gaan? Dat hij precies aangeeft, daar. Gooi daar je net maar uit. En je zult het zien. En dat gebeurt ook, Godzijdank. Maar we moeten ook verlangen naar zijn instructies. We moeten verlangen naar zijn stek, naar zijn plaat, waar wij het net uit mogen gooien. En als we dat doen, zullen we een geweldige zegen aan land mogen brengen. Nog een keer, de Heer heeft ons niet nodig. Hij kan het zonder ons ook. De Heer kan een ezel van Biliam gebruiken. En de Heer kan een steen gebruiken uit Jeruzalem om lofzeggingen tevoorschijn te roepen. De Heer kan het zonder ons. En Hij wil het met jou. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus aan de oever staat. Dat is niet, laat ik maar zeggen, onze behoudenis. Dat is niet, we gaan in, ja, en dan weten we zeker dat we naar de hemel mogen gaan. Of naar het huis van de Vader mogen gaan. Dat weten we zeker. Door het geloof in de Heer Jezus, bent u een kind van God, gaat u naar de hemel. Maar hier gaat het om oogst. Hier gaat het om binnenhalen. Hier gaat het om voor Hem brengen. Bij Hem brengen. Zijn glorie manifest maken. Dat staat hier. En de Heer wil dat wij daar zelf ook van genieten. Samen met Hem genieten we daarvan. Wat een vreugde zal het zijn als je mensen bij de Heer Jezus hebt gebracht of iets voor de Heer hebt gedaan in muzikale zin of in bestuurlijke zin of in computerachtige zin. Wat het maar is, in druktechnische zin. Wat het maar is, in verzamelende zin. Het maakt niet uit dat je echt gaat zeggen, Heer Jezus, dit is voor u. En dat je uiteindelijk samen met de Heer van die resultaten mag gaan eten. Ik verlang naar die maaltijd. Ik verlang naar die mensa Christi. Ik verlang naar die tafel van Christus. Ik verlang ernaar dat ik samen met de Heer Jezus mag zitten aan die tafel. En dat Hij zegt, kijk eens, dit lag er al. Maar deze dingen heb jij aangereikt, bijgevoegd. En samen mogen wij van dit nieuwe stuk ook genieten. Wat een vreugde voor de Heer Jezus. Wat een vreugde voor jou en voor mij om zoiets te doen voor de Heer Jezus. Wanneer zit die Heer Jezus daar dan? Nu, Hij zit daar uiteindelijk als de nacht voorbij is. Als die morgen aanbreekt. Dan is de Heer Jezus daar en vraagt, heb je iets te eten? Heb je iets voor mij? Heb je iets voor mij gedaan? Dat zijn klemmende vragen. Dat komt, dat is de profetische lijn die hier ligt. Er komt een moment dat de Heer zal vragen, wat heb je voor mij en wat mag ik op die tafel leggen? Waar kunnen we samen van eten, waar kunnen we samen van genieten? Maar het is op hetzelfde moment een hele praktische opmerking. En dat is dat wij echt moeten beginnen voor hem te werken. Niet langer voor onszelf. Nou, dat is heel moeilijk. Het onderscheid tussen voor hem werken en voor jezelf werken is er soms niet eens. Als je iets voor de Heere doet, dan zegt de Satan dat jij het gedaan hebt. Dat is echt zo. Als je een goede preek gedaan hebt, of iemand bij de Heer gebracht hebt, of in schrijvende zin iets gedaan hebt, of in bestuurlijke zin, of in muzikale zin. Zodra er iets gebeurt, dan zegt de duivel, dat heb je goed gedaan. Het oude verhaal van Luther, dat kent u inmiddels. De duivel die had immers al lang gezegd tegen Maarten Luther, je hebt mooi gepreekt vandaag. En dat is nog steeds zo. Hij probeert je echt te beïnvloeden. Hij probeert je echt weg te kapen. In hoeverre heb ik nachten gevist zonder dat ik iets ving? En in hoeverre heb ik moeten zeggen op de vraag, Heer Jezus, van hem, heb je iets te eten, dat ik moest zeggen, ik heb niks gevangen? Ik zou zo graag deze opmerking hier willen laten landen. En dat is, Heer Jezus, u bent de opgestaande Heer. U bent de Heer van de oogst. U hebt gezag over alles wat er voor u gebeurt. Het is uw werk, het werk des Heren. Het is uw glorie, het is uw majesteit, het is alles voor u. Het heeft allemaal met u te maken, Heer Jezus. Hier ben ik. Ik wil graag weten waar ik moet zijn. En als ik het nu niet weet, nou bij twijfel maar niet inhalen. Betekent dat eindeloze rustpauzes? Zou het dat betekenen? Zou de Heer maanden wachten voor je iets zou mogen doen voor hem? Nee. Hij zal je sturen, hij zal je leiden, hij zal je aangeven waar je mag zijn. Vraag maar. Die beloften zijn er. Hij zal het doen. Maar begin dan eens met de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, waar ik werken zal? Heere, wat wilt u dat ik zeggen zal? Waar moet ik zijn? Dat kan een kramp geven. Van, ja, maar als ik het nu niet precies weet, en daartoe zeg, dan moet je maar niks doen, dan moet je maar niet gaan inhalen, dan moet je niet gaan, geen activiteiten gaan ontplooien. Nu, dat heb ik niet gezegd. De Heere wil precies weten en wil precies aangeven waar jij mag zijn. Maar er zijn ook momenten dat je misschien de weg moet zoeken. Zoals Paulus naar links ging, Handelingen 16, en de geest van Jezus liet het niet toe. Hé, dus hij was aan het vissen, maar de geest van Jezus zei, nee. Toen ging hij naar rechts en de Heilige Geest verhinderde. Dus weer, hij ging weer vissen en weer zei de Heer, nee, dat moet je niet zijn. En toen kwam er een Macedonisch man in een visioen, die zei, kom over en help ons. En hij is gegaan en kreeg een pak slaag. Nou, toen had Paulus waarschijnlijk gezegd, hier moet ik niet zijn. Dat is exact zo'n voorbeeld, precies een voorbeeld voor ons. Ik zeg dus niet dat wij in inactiviteit moeten groeien. We moeten in activiteit groeien. Maar we mogen wel een stap doen. Misschien wel een stap naar rechts en de Heer laten zeggen, dat bedoel ik niet. Of een stap naar links en de Heer opnieuw laten zeggen, dat bedoel ik niet. Maar staan we ook open voor die ene stem die zegt, kom over en help ons. De weg van de Heer. Ook al zou dat tegen onze gevoelens indruisen. Om dan toch te zeggen, Heer, dat gaan we doen. Want vrucht voor hem. Daarom bent u hier. U bent niet hier om een betere gelovige te worden. U bent niet hier om nog meer behouden te worden. Of om een nog betere, een hogere cijferlijst, een betere cijferlijst te krijgen. U bent hier om voor hem vrucht te dragen. Om voor hem te leven. Daarom zijn we hier. En we zijn hier om van hem te getuigen. En als we van hieruit vertrekken en het verlangen hebben om deze komende dagen voor hem te gaan, voor hem te leven en hem vrucht te brengen, dan zal hij tonen waar u heen mag. Niet in passiviteit alleen maar, met het diepe verlangen, Heere, ik wil precies weten waar u me hebben wilt. Maar ik mag wel een stap doen, misschien naar links, misschien naar rechts, misschien vooruit. En u maakt duidelijk wat uw weg is voor mij. Probeer het eens. Ga eens een stap doen met het diepe verlangen om voor hem vrucht te dragen. Om voor hem resultaat te boeken. Ik weet niet of je ooit in de handel gezeten hebt. Ik heb heel wat vertegenwoordigers aangenomen vroeger. Je bekijkt ze en je denkt, nou, dat zou wel wat kunnen zijn. En je gaat ze coachen en je gaat ze trainen. Maar op een bepaald moment gaan ze opstapen. En dan wil je alleen maar orders zien, toch? Rapporten van de klant heeft interesse. Daar heb ik altijd van gezegd, die hoef ik niet. Daar heb ik me la vol van. Echt stapels. Of hij wil graag documentatie. Dat is ook niks. Orders. Dus rapporten over interesse. U begrijpt mij een beetje, hè? De meeste junior vertegenwoordigers lieten zich het bos insturen door te zeggen dat die klant die zei van ja, ik heb echt wel interesse en stuur maar een documentatie. Nou ja, biesje schrijven, klant wil documentatie. Maar misschien was die vent wel zo moe en murm dat hij denkt, nou ik kan er maar op één manier afkomen. Ik vraag die vent wel of die iets stuurt. Maar jij en ik, nu op stap. Zou u kunnen boeken, zou u orders kunnen... Ik wil niet resultaatgericht preken. Ik wil gewoon zeggen wat de Heere bedoelt. Hier in dit stuk is hij staat aan de oever. En hij vraagt, heb jij ook iets te eten? Hij wil graag dat jij en hij samen genieten van dat wat er aangedragen wordt. Die maaltijd... Mensa Christi, die tafel van Christus, daar op de oever van het meer van Galilea, is een heel bijzonder plekje. Het spoort mij gigantisch aan om door te gaan, om te vertellen van de Heer Jezus, om mijn taak te doen. En ik wil ook graag zijn waar de Heer me zendt. Dat is lang niet altijd makkelijk. Het is echt op de knieën de vraag stellen, Heer, waar moet ik naartoe? Wat is uw plan? Wat is uw bedoeling? Zouden we dat durven? Zouden we mee willen maken dat de Heer Jezus groter en groter wordt? Dat Hij alles is. In de toekomst wordt de oogst duidelijk. In de toekomst wordt volstrekt helder wie iets voor Hem heeft aangedragen. 153 grote vissen. En het net scheurde niet. Met andere woorden, de techniek. Het komt goed hoor, er wordt niemand in gemist. Een ander verhaal uit de Bijbel is dat het net wel scheurde, maar dit net scheurt niet. Deze betekenis mag u vasthouden, dat wat u aandraagt, dat blijft bestaan. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Daar gaat niets uit verloren, dat blijft echt intact, dat gaat gebeuren. En het mooie en het prachtige, het schitterende van deze geschiedenis is dat de Heer zelf daar staat in alle rust te kijken van... Jullie hebben wel de hele nacht geploeterd, maar je moet het aan die kant doen. Dat is ook nog weer dat mooie van iemand die niet een orenvijg uitdeelt, maar die je eigenlijk bijstuurt, aanstuurt. Ik hoop dat de Heer je vanavond aanstuurt. Dat Hij je gaat zeggen, probeer het eens aan die kant. Nou, dat geeft ook een stukje vrijmoedigheid, maar ook een stukje vrijheid om tegen elkaar te zeggen, bij... Of ook niet naar anderen te kijken. En hij dan. En is dat wel goed en is dat niet goed. Je kunt 100 keer de andere werker beoordelen. Je kunt van alles bedenken en zeggen. Nou, dat kan niet en dat kan niet. Stop daar maar mee. Vraag jezelf eens af. Ben ik in de weg van de Heer? We hebben dat al gehad. Hè? En we krijgen dat trouwens ook nog straks in het tweede stukje van Johannes 21. Dat Petrus dan zegt. En hij dan. Ja, heb je niks meer te maken? Heb je niks meer te maken? Jij moet mij volgen. Dus stop met de beoordeling van andere werkers. Je mag één verlangen hebben. Heer, ik wil zuiver blijven en ik wil de zuivere leer ook vasthouden. Maar ik wil niet anderen beoordelen. Ik wil zelf graag daar zijn waar u mij zendt. Ik hoop ook dat het deze week gaat gebeuren. En dat Veenendaal in omgeving, in verre omgeving gaat zeggen, Joël, Yahweh is God. Dat ze dat gaan ontdekken. Die Heere waar zij het over hebben, dat is de God van Israël, maar dat is ook de God van de Bijbel. Dat is echt wat anders dan de God van anderen. Dit is onze God en onze Vader. En de Heer Jezus, Hij wacht op jou en Hij verlangt dat jij met dat wat jij kunt aandragen, bij Hem komt. En als je niet geschikt bent om te evangeliseren, dan mag je met andere dingen komen, maar dat weet de Heer ook al. En als je niet geschikt bent om te besturen, dan mag je met andere dingen komen, want dat wist de Heer ook al. En als je geen muzikale kwaliteit hebt, hoef je niet met een mooi lied aankomen, want dat wist de Heer ook al. Dat gedoe met idols, dat kun je vergeten, want dat is gewoon afkraken en afschieten van mensen. Allemaal onzin. Als jij dat niet kunt, hoef je dat niet te doen. De Heer weet heel precies wat jij kunt. En voor de een is dat kinderen. Voor een ander is dat vrouwen. Voor een derde is dat mannen. Voor een vierde is dat nog weer wat anders. Allemaal verschillend. Maar je mag wel zeggen, Heere, wat mag ik met wat ik heb voor u gaan doen? Heere, waar zendt u mij? En hij zal de plek aangeven. Aan de andere kant van het bootje daartoe. Andere plek. En de Heere zal zijn zegen geven. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn en hier in deze ruimte mogen zitten. We willen u danken dat u tot onze harten spreken wilt, dat u ons wilt vertellen wie de Heer van de oogst is. En dat is de Heer Jezus, de Heer, onze Heer. Hij die arbeiders uitzendt in zijn oogst. Dank u wel dat de Heer verlangt dat wij met iets aankomen waar Hij van geniet, waar Hij van eten kan, maar waar wij ook van eten zullen samen met Hem. Een vreugde zal het zijn, een maaltijd, een gemeenschappelijk gebeuren zal het zijn. Een geweldig moment. We willen u danken dat de Heer Jezus zich zo wil openbaren. Hij wil ook bijsturen, Hij wil ook aansturen. Hij wil misschien wel tegen ons zeggen, omdat het al vlak voor die morgen is, je moet het net aan de andere kant uitgooien. Misschien is dat wel voor vanavond nodig. Dat de Heere vlak voor het moment er is van de dag breekt aan. Dat Hij nog een keer tegen ons zegt, probeer het eens aan de andere kant. Niet naar rechts, niet naar links, misschien wel rechtdoor. Zo willen we het in uw hand leggen, nog een keer. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Dank u wel, Zoon, voor de Vader. Dank u wel voor de Heilige Geest die in ons woont. Die ons aan wil sturen en ons bij wil sturen en ons een hele bijzondere tijd geven wil. Dank u wel voor alles. We danken u voor de toekomst. We mogen verlangen naar Hem. We hebben het nu vanavond gehad over dat wat wij mogen doen. Maar we willen ook uitspreken, Vader, dat dat wat de Heer Jezus heeft gedaan nog steeds telt. En dat Hij zei, ik kom spoedig en ik kom je halen en het is bijna zover. En alles wijst erop dat het niet lang meer kan duren. De spanningen nemen toe. De agressie neemt toe. De wetteloosheid neemt toe. Het gaat steeds sneller. En nu willen we in deze tijd vragen. O Vader, laat ons alstublieft kijken naar de komst van de Heer Jezus. Laat ons uitzien naar Hem. Laat ons waakzaam zijn om Hem te zien. Om naar Hem te gaan. Om gereed te zijn. Om te vertrekken. Om die ontmoeting in de lucht. En dat ingaan in het huis van de Vader mee te maken. Wilt u ons zo aansturen daarin. En wilt u ons op hetzelfde moment ook laten beseffen dat we heel weinig tijd nog hebben om aan land te brengen. We willen u bidden of er een bewogenheid zal zijn in ons hart, in ons denken, om ook andere mensen te vertellen van en ook onze dienst uit te oefenen voor Hem, voor zijn eer en voor zijn glorie. Wilt u ons zo nabij zijn. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan nog een lied zingen met elkaar. Dat was 187, O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht mij voortleidt, tred voor tred. We zingen de eerste twee coupletten en daarna wil ik graag nog een tekst met u lezen en dan slingen we het derde couplet ook nog. Dus zing eerst twee coupletten en daarna een slottekst en dan het derde couplet. 187 uit Johannes de Heer. Johannes de Heer, 187. Misschien willen we gaan staan daarbij.
O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel op vermocht mij voor mij trekt. trouw mij voor gaat op de weg, al is mijn pad ook nieuw. Steeds de rechte weg,
maak mij een beeld van u.
Maak mij een beeld van u, maak mij een beeld van u, zo vol van hoogmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Van zwakheid is mijn ziel, toch ben ik
door u bereid.
Mij viel, gij hoorde mijn gebed. Sterk, o mijn God, mij meer en meer. Ja, help en steun mij nu. Beeld van u, maak mij een beeld van u, maak mij een beeld van u,
ook
moed, liefde en
trouw, maak mij een beeld van u.
Daarom nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord van God vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En nu gaan we de slottekst lezen en die komt uit diezelfde brief. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zo, onze God, willen we ons onder uw zegen stellen en uit elkaar gaan en verder trekken tot uw glorie, maar met de zegen van u in ons hart. We danken u daarvoor. Amen. Een fijne avond. Er is koffie straks. We gaan nu het derde couplet nog zingen.
Heer, hervoor mij naar uw beeld, juist al wat mij begon. Gedoog niet dat de zonde leeft in het hart dat u behoort. Wijd met uw liefde zo nabij, dat ik de zonde stuur. Steeds u wilde mijne zijn, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u, maak mij een beeld van u. Zo vol van hoogmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u, maak mij een beeld van u. Zo vol van hoogmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u.
Een fijne, gezegende avond en een hele goede week.